Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jij bent de allereerste gast van Met z'n allen Turbo. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik had niemand kunnen bedenken die zowel heel chill en relaxed is en mindful en turbo tegelijk.
Ik voel me vereerd.
Ja, echt heel erg fijn dat je er bent.
Leuk.
Ik ga je zo meteen introduceren. Ik heb eerst een hele diepe vraag voor je.
Ja.
Als jij jezelf 25 jaar geleden advies zou moeten geven, wat zou daar dan bovenaan staan?
25 jaar geleden, dan leefden we in 1995. Dan had ik gezegd tegen die Ramon, ik zeg van, zorg ervoor dat je die Charlie eventjes af en toe even op een zijspoor zet. En dat je ook even gewoon Ramon bent. Dat je soms eens even lekker naar buiten gaat. Even lekker langs het strand wandelt. Meer naar het bos toe gaat. Dat je ook de dingen doet die een goede energie opleveren. Zonder dat er altijd een prestatie tegenover hoeft te staan. Ja. Dat had ik dan gezegd.
Dit is het allerbeste ooit. Hallo allemaal, Wim van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit café Chris Scholten in Amsterdam behandel ik vragen van luisteraars en kunnen jullie live inbellen om mee advies te geven. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat... Hij werd geboren in Den Haag en in de jaren 90 verspreidde hij samen met zijn muzikale wederhelft Mental Tio de happy hardcore sound over de hele wereld. De DJ en producer scoorde hit na hit na hit en het succes was groot, heel groot. En we weten wat succes kan doen, dat eist soms de tol. Ramon liep in 1996 tegen een muur aan en vond zijn kracht in stilte. Ik quote, ik was kapot gegaan aan de muziek als ik niet was gaan mediteren. Ik weet zeker dat we met z'n allen heel veel kunnen leren van deze zenleraar. Het is Ramon Roelofs, a.k.a. Charlie Lodo. Hoe gaat het met je?
Ja, heel goed.
Ja?
Ja, het gaat hartstikke goed. Leuk, dankjewel.
Ik heb jouw boek hier voor me liggen.
Inderdaad.
Met allemaal notities. Het kon natuurlijk niet zo zijn dat ik jou ga uitnodigen en dat ik dan niet je boek heb gelezen.
Lijkt me heel sterk.
Hij kwam binnen op een goed moment. Een aantal weken geleden toen ik nog niet van jouw bevestiging had dat je ook daadwerkelijk hier zou zijn.
Echt waar?
Ja.
Wow.
En ik heb, ik had hem gewoon al besteld en ik had gewoon in mijn hoofd, ik wil jou uitnodigen met het idee, oké, er is dus een nieuwe YouTube-serie, Turbo Gwen, vet gezellig, maar ik zou zo graag mensen te gast willen hebben die echt heel veel weten van een bepaald onderwerp.
Ja.
En ik heb het afgelopen seizoen, het eerste seizoen niet onder stoelen of banken geschoven, dat ik heel erg gek ben op mediteren.
Mm-hmm.
Dat ik geloof in de kracht van meditatie.
Ja.
En aan de andere kant heb ik een heel druk turbo leven waar heel vaak gas erop moet. En jij hebt daar best wel een onderdeel gespeeld in mijn beeld van meditatie. Daar wil ik heel even mee beginnen voordat we losgaan.
Ja.
Ik heb jou jaren geleden op tv voorbij zien komen. En toen zag ik dat jij zenleraar was geworden.
Ja.
En toen dacht ik, hè?
Hè? Wat een gek.
Hoe kan
dat nou?
Je luistert Charlie Lonois, Mental Tio. Ja, ik kom uit Uden, waar hardcore nog steeds hot is als dat het vroeger was. Dat is op heel veel plekken, maar daar, het zit zo in mijn DNA.
Zeker.
Jullie zitten zo in mijn DNA.
Mm-hmm.
En dat gas geven. En dat beeld wat ik van dat hele coole, hippe, snelle leven had, de scene waar ik door ben gaan presenteren, dat is de DJ dance scene. En toen zag ik dat jij zenleraar was geworden. En in mijn stappen naar mindfuller leven kwam jij zo vaak omhoog, omdat je rolmodellen moet vinden. En
zeker
mensen,
vaak wel, ja.
Ja, en mensen moet zien. En dan vooral ook voor jezelf van, hey, maar hij is die hele hippe, coole guy die hit na hit na hit scoorde. En hij heeft het zenleven gevonden. En ik snapte daar geen zak van. En nu zit ik op een punt dat ik zelf daar zoveel mee bezig ben. En jij hebt daar echt een rol bij gespeeld. Dus daarom vind ik het extra fijn dat jij hier vandaag bent.
Leuk, goed om te horen.
Ja, echt, echt heel tof. Ik heb je boek gelezen, daar gaan we het over hebben. Ja. Voor de luisteraars, dit is misschien een iets andere aflevering. Nou, niet misschien, dat is het zeker. Het is, ik heb een beschamend geluidje, maar dit komt is een beetje de... Vandaag gaan we... Met z'n allen toeboem. Ja, want zo zie ik het wel, nog een keer. Ik wil heel graag met jullie groeien. Ik ben geen alwetend orakel. Al mijn gasten zijn dat niet. Maar wat nou als we met mensen gaan zitten die wel heel veel van één ding weten? Ik heb jullie al verteld, vanaf 1 oktober gaan we een meditatie-challenge doen voor iedereen die daar zin in heeft. 31 dagen lang mediteren, die stok achter de deur. Dus wie kunnen we beter voor ons hebben dan dat jij hier zit? Dus ik ben heel blij. Maar ja, dat had ik al gezegd. Volg je het met z'n allen de podcast al? Doe dat vooral. Ik wil gewoon een hele hoop content verzamelen voordat we echt 1 oktober gas gaan geven.
Leuk.
Maar ik heb wel aan de luisteraars gevraagd. Hey, ik heb dus een gast. Die weet heel veel van zenleven. Van mediteren. Stel al je vragen. Dus dat gaan we zo meteen doen.
Yes.
Eerst eventjes beginnen bij je boek.
Ja.
Zoals ik net al zei, ik ken jou als hardcore DJ. Als producer. Jij bent op een gegeven moment, dat beschrijf je heel mooi in het boek, omgevallen. Ik weet niet hoe jij dit zelf het beste noemt. Maar kan je me even mee terugnemen naar de jaren 90... hoogtijdagen,
ja.
DJ'en. Hoe zag jouw leven er toen uit?
Nou, in eerste instantie leefde ik gewoon mijn droom. Hè? Dus ik op mijn 13e wist ik van, ik wil iets gaan doen met muziek. En ik zag toen in een soort van sociëteit, zoiets als dit, zag ik een paar DJ's achter een DJ-boot staan. En ik dacht van, dat wil ik ook. Nou, dus ik heb dat zo goed, zo kwaad als ik kon, heb ik die droom gevolgd. Ik startte mijn eigen drive-in show. Ik ging een eigen radiostation bouwen. Ik ging knutselen met mengpanelen, met lichtorgels bouwen. En dat deed ik samen met vrienden. En op een gegeven ogenblik moest ik dienst in. Dus toen werd ik er vol afgetrokken van die muziek. En dat was heel goed. Het was een sleutelmoment, noem ik het altijd maar. Toen ging ik nadenken. Dus toen ging ik in plaats van in het gevoel, ging ik in mijn denken zitten. En dacht ik van, ik moet toch wat met mijn leven gaan doen. Dus ik dacht van, weet je wat, ik zag een sportje op tv. Stap in de wereld die Marine heet. En ik was wel van het avontuur. Dus ik dacht van, wow, de wereld zien, geweldig, dat wil ik ook. Dus ik naar de Marine. Nou, toen bleek na 2,5 jaar dat het gewoon niet mijn wereld was. En dat er veel dieper iets lag waar ik iets mee wilde doen. En dat was die muziek. Dus ik kwam terug in de burgermaatschappij. Ben ik gaan werken bij mijn vader. Lastbedrijf. Dus ik heb een paar jaar in de metaal gezeten. Toen bij een bank gewerkt. En altijd als rode draad, 's avonds met muziek bezig. Op mijn zolderkamertje was ik altijd bezig met het maken van muziek. Op mijn Atari-computer. Met mijn synthesizers. En... toen op een gegeven ogenblik toen werd ik gevraagd om een aantal producties te maken voor Rave the City. Had je toen de tijd in Den Haag, grote feesten. En dat was de aanloop naar dat men ging horen over Ramon Roelofs, RJ's Rule destijds. Een van de eerste platen die ik onder Charlie Lonois produceerde, dat was Speed City. Dat was het thema van Rave the City nummer 3. Nou, en naar aanleiding daarvan werd ik ook gevraagd om Mallorca aan te draaien, 6 weken.
Vet.
Ja, super vet. Daar heb ik ook Theo leren kennen. Theo draaide ook op Mallorca. En op een gegeven moment op een reunie hebben we elkaar ontmoet. Maar lang verhaal kort. Wij veroverden de wereld met onze sound. Wij reisden van hot naar her, van Australië naar Amerika. En door heel Europa, Nederland, deden we gewoon 8 boekingen per weekend. Op een gegeven ogenblik hebben we een aantal sounds hebben samen geklonterd. Dus zeg maar de hardcore uit Nederland, de rave uit Duitsland en de piano muziek uit Engeland. Dat werd happy hardcore. Wisten wij niet. De media.
Legendarisch. Voor iedereen die nog niet weet. Ja. Weet je, gabber. Dat is gewoon een Nederlandse subcultuur.
Ja, het is heel gek.
Is hier geboren in Nederland. Mm. En dan gaan jullie gewoon als 2 gasten de hele fucking wereld over met een sound die wel aanslaat in de rest van de wereld. Want dat hele harde hardcore, dat hakken en zagen, dat beuken in de basis, dat bleef een beetje bij ons, toch?
Ja, dat ging klopt. Dat was te hard voor de rest van de wereld. Ja. Nou, toen... toen maakte ik gewoon 300 optredens per jaar, weet je, vanaf 1993 tot en met 1996. En in de tussentijd hadden we ook nog een contractje getekend bij Polydor. En toen hadden we een miljoentje de man voorschot gekregen in guldens destijds.
Tering!
Het was helemaal vet. Ik had gelijk een mooie auto gekocht, een huisje en alles.
Wat voor auto?
Mijn eerste auto, dat was een Golf GTI.
Ja.
Die ik van dat geld gekocht had.
Fucking
ja, was vet. En op een gegeven ogenblik toen merkte ik wel dat... toen moest ik in één keer creatief zijn. In plaats van dat ik aan het spelen was. Ja. En dat ik zeg maar gewoon lekker aan het experimenteren was. Dat er heel veel ruimte was om alles te combineren. En waardoor eigenlijk die Happy Hardcore geboren was. Ja. Werd ik vastgepind op Happy Hardcore. Dit is wat je moet gaan maken. Ja. Terwijl ik eigenlijk ook was van de Mellow. Ik had ook een Mellow label waar ik de Marcello en Dimitri sounds op maakte. Dat soort dingen.
Ja.
Dus toen voelde ik al van... Ja, dat wordt lastig, weet je. Maar ja, ik kon daar geen uiting aan geven. Ik was geen prater. Nee. Dus op zeker ogenblik werd de spanning wat zo hoog... dat lang verhaal kort in 96 aan het einde van het jaar... toen ging ik tegen de vlakte in mijn hometown in de Asta. Van het puur overrulen en negeren van allerlei dingen... die in mijn lichaam en in mijn mind speelden.
En hoe voelde dat moment? Want ik heb een hele hoop... vragen van luisteraars over... ik denk dat ik tegen een burn-out aan zit. Ik heb te veel stress. Mijn emmertje loopt over. Ja. Hoe voelde dat moment voor jou?
Nou, wat ik gemerkt heb in die periode... voorafgaand aan die 27 december 96... is dat er heel veel speelt in het lichaam. En dat we vaak gepind zijn op een bepaalde identiteit van onszelf.
Ja.
En dat we die niet kunnen loslaten. En dat we dus eigenlijk gewoon een slaaf zijn van onze eigen identiteit.
Ja.
En dat we dus alleen maar meegaan in de verhalen die we zelf gecreëerd hebben. Nou, als we op een gegeven moment dat kunnen loslaten... of het wordt losgelaten doordat het leven zegt... als jij het niet doet, doe ik het. Dan krijg je een slag met die hamer en dan ga je gewoon liggen. Ga je gewoon leggen.
Ja, dus in jouw geval was dat... je bent die DJ die de muziek moet maken die van je wordt gevraagd... Je reist, mensen vragen superveel van je. Jij bent die...
Je bent de partner van Mental Tio. Ja. Dus je hebt iets samen heb je te doen. Dus je hebt een aantal mensen die voor je werken. Dus je bent ook nog eens een keertje baas.
Oh.
Je bent partner van de vrouw met wie je samenwoont.
Ja.
Dus je hebt allerlei verschillende rollen in het leven. Nou, een van die rollen, de partner van Mental Tio... Ja, dat is natuurlijk best wel... Hè, je hebt iets ten opzichte van elkaar om dat hoog te houden... en te presteren. Ja. Dus ja, we praten niet veel. Af en toe dan zeg je wel dingen. Maar je bent ook een beetje een man. En, nou ja, dus...
en je bent bekend.
En je bent bekend.
Want jullie bekendheid
ja.
In de jaren 90. Ja,
dat, ja zeker.
Dat overal de hele tijd.
Ja, ja vanaf 95 was het. Nou ja, van 94 eigenlijk. Hè. Wonderful Days kwam in 1994 uit in november.
Die waren de bekendste DJ's van ons land. Sowieso ook in de wereld. Maar als ik even terugkijk. Dit was allemaal voor... de wij Armin waren, van Buren en zo.
Wij waren wereldbekend in Nederland.
Ja.
Wereldberoemd in Nederland.
Ja, en ook Theo natuurlijk.
Ja.
TMF.
Ja. Ja, later was dat.
Ja.
Ja,
dat was nog niet toen.
Nee, Theo die ging pas in 99 ging die, aan de slag bij TMF.
Oké, ja. Dat was daarvoor. Oké.
Ja.
Op dat moment vielen er voor jou een aantal kwartjes. We hadden toen al kwartjes. Maar
ja.
Was dat bij jou meteen een moment dat er wat gebeurde met je?
Nou, in eerste instantie was er voor mij heel veel ruimte. Dus op het moment dat ik tegen de vlakte aanging daar zo... was er een soort van release.
Ja.
Dat ik was wel bang ook op het moment dat het gebeurde. Want ik voelde mijn hele lichaam samenknijpen. En ik dacht van, ga niet goed. Ik ga oud, ik ga dood, weet je wel. Dacht ik echt. Maar toen ik daar lag en ik had het overleefd, dat moment... ja, was er ook een soort loslaten. En werd er heel veel ruimte gecreëerd. Ik kon erom lachen en ik was wel blij eigenlijk dat het gebeurd was. Klinkt heel gek, hè?
Ja.
Maar in eerste instantie bracht het voor mij heel veel ruimte om te gaan sporten bijvoorbeeld. Dat was het eerste wat ik deed. Mijn broer die zei tegen mij van, joh, ga eens een keertje mee sporten. Want jij leeft, is heel intensief. Maar je zet er niet iets tegenover, zei hij niet in die woorden hoor. Maar je zet er niet iets tegenover, wat ik net zei, is dat een andere energie er tegenover staat.
Ja.
Iets wat zonder prestatie of wat geld oplevert. Nee, gewoon lekker boksen. Bum, 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 bum. Ja. Zweten. Touwspringen, weet je wel. Met stoeien.
Ja.
En dat ging doen. En ik merkte binnen 3 weken dat mijn conditie onwijs omhoog ging. En dat ik echt die optreden zo veel beter aankon. Ik kreeg meer zelfvertrouwen. Dus dat was een heel belangrijk moment. Maar veel later, denk ik een jaartje of 2 later, toen kwam mijn stiefvader te overlijden. Dat was voor mij weer een moment dat ik even niet meer wist van... ja, wat is nou leven? Wat is doodgaan? Dat was echt een soort van onbewuste mantra die in me speelde. En... we hadden het net al kort erover. Als je daarmee bezig bent, als je die vraag stelt... dan krijg je antwoord in de vorm van... nou, in mijn geval, mijn vriendin destijds... die haar moeder deed aan yoga. Zij zei, misschien moet je iets met yoga of met meditatie gaan doen. Nou, ik koos voor meditatie. Hoe, waarom? Omdat ik op een gegeven moment in één keer... hè, de wet van de aantrekkingskracht... las ik een recensie van 2 Duitse managers die in Japan... of een recensie van een boek van 2 Duitse managers... die in Japan een retraite hadden gevolgd... en daar een boek hadden over geschreven... Dus ik dacht van, wow, dit wil ik lezen. En het gekke was, ik had nooit boeken gelezen. Ook op school had ik schurftekel eraan.
Ja.
Ik las nooit boeken. Ik ging, als ik op de MTS ook, ging gewoon uitreksels bij de bibliotheek halen. Weet je, want ik wilde zo snel mogelijk er vanaf zijn. Maar toen was er ruimte, werd er iets getriggerd.
Ja.
Ik las dat boek in één adem uit. Ik kreeg er onwijs veel energie van. Waarvan wist ik op dat moment niet.
Ja.
En ik dacht van, ik moet er meer van weten, joh. Dus ik ging op zoek naar nog een boek. En toen kwam ik in een folder van een leraar tegen die meditatie les gaf. Ik dacht van, nou ja, weet je wat, ik kan wel veel blijven lezen. Vond ik ook heel interessant. Maar ik wil het leren, weet je, hoe voelt dat nou?
Ja.
Nou, toen ging ik daar zitten, bij die eerste les. Nou, toen voelde ik in mijn lichaam dat er heel veel spanning was. En dat mijn ademhaling omhoog ging. Mijn hartslag ging omhoog. Ik ging zweten. Ik vond het heel moeilijk om me te concentreren. Allemaal gedachten die speelden. Een soort van tornado van gedachten. En die leraar zei tegen mij, dat is allemaal goed.
Ja.
Ik dacht, hè, dat is goed. Maar ik moet stoppen. Ik moet dat toch stoppen, die gedachte.
Ja.
Nee, zegt hij, dat is goed zo. Laat maar. Dat stopt vanzelf wel.
Oké, we gaan eventjes hier stoppen. Dan ga ik een vraag doen en dan gaan we zo meteen hier weer verder op. De eerste vraag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, ik ben een gast. Wat leuk dat we dieper gaan duiken in bepaalde onderwerpen. Mijn interesse voor spiritualiteit is er altijd al geweest. Op de een of andere manier trekt het me aan. Maar waar begin ik dan? En wat kan een spiritueel leven mij brengen? Ik vind het heel mooi in het begin. Haken we meteen hierop door. Zometeen dan, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Als ik het muziekje weer instart, kunnen we kort en bondig nog even advies geven voordat we naar de volgende gaan.
Ja.
Maar we zijn precies op dit moment. Jij maakt kennis met meditatie.
Ja.
En spiritualiteit, denk ik ook.
Ja, 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 goed. Wat is dan spiritualiteit? Hè? Kijk, ik begin met zo'n cursus. Spiritualiteit is voor mij dat je meer, dat je wijzer wordt over jezelf. Ja. Dus dat je zeg maar voorbij, wat ik net al zei, de identiteit duikt.
Ja.
En dat je dus eigenlijk je eigen psycholoog wordt. En dat je dus gaat zien van, ja, maar wat voor rollen speel ik allemaal in dit leven? Wat is er nog meer te beleven? Wie ben ik nou eigenlijk, weet je?
Dat is
ben
zo grappig weet je, dat je dat zegt. Want dit is iets waarvan een hoop mensen denken, dat hang je aan een psycholoog vast. Mensen denken spiritualiteit. Oh god, dan ik probeer eventjes iemand te verplaatsen die niet veel met spiritualiteit bezig is. Is misschien wel over mensen die overleden zijn. Geesten zien. Zweven. Naar een andere wereld gaan.
Ik ga heel dicht bij mezelf.
Ja.
Ja. Dus met andere woorden, je wordt wijzer over de dingen die je in het leven zeg maar gedaan hebt.
Ja.
In mijn geval, wat voor drijfveren heb je eigenlijk om te doen wat je doet?
Ja.
Dus ja, daar word je gewoon wijzer over. En kijk, in feite wil ik ook zeggen dat het niet het allerbelangrijkste is. Kijk, er zijn mensen die, neem Avicii als voorbeeld.
Ja, en je boek heel mooi omschreven.
Ja, die heeft gewoon zijn leven geleefd en die is overleden op 28-jarige leeftijd. Ja. Hij heeft gewoon zijn leven geleefd. Dat was zijn pad. En hij laat iets onwijs moois achter. Vroeger werden de mensen niet ouder als 35.
Ja.
Ik bedoel, om maar even iets aan te geven. Weet je, dat we nu 80 worden, dat is uniek. Als vroeger iemand 80 werd, dat was outrageous. Dat was onwijs uniek, weet je.
Ja.
Dus,
maar die eerste keer dat jij ging zitten, dat jij ging mediteren, je dacht, mijn hoofd gaat alle kanten op.
Ja.
Wanneer was het moment dat jij hooked was? Dat je dacht, dit pad ben ik ingeslagen. Ik weet niet precies waar ik mee bezig ben, maar ik moet hierop door. Dit gaat mij iets brengen naast het DJ en producer zijn.
Nou, dat kon ik allemaal niet zo snel duiden. Maar wat ik wel wist, na de eerste keer, dat was op een januariavond in Den Haag, op de Laan van Meerdervoort, Ken jij wel?
Die is fucking lang.
Die is lang.
Dat is de langste laan van Nederland.
Lang, ja, ook nog. Oké, okay,
ja,
dus ik.
Ja, ik heb, ja, in ieder geval dat denk ik. Ik heb trouwens in Den Haag gewoond voor mensen die denken, wat de fuck ben je? Topografie koningin? Nee, ja, ik woon daar aan de Laan van Middenvoort, waar de overige staat. Ja,
ja, ja, daar vlakbij. Ja. Nou, goed. Dus, wat wilde ik zeggen?
Ja, jij zat daar op in januari.
Laan van Middenvoort. Ja. Ik ga naar buiten. Wat het mij bracht op dat moment was een gevoel van ruimte, weet je. Dus ik stapte naar buiten op die mooie avond in januari. Kijk naar boven. En het was een hele heldere avond. Ik zag de sterren. En dat was het ook. Dus er was een soort van ja, een soort ruimte was er, weet je. Van hé, hey, die sterren. Dat, ja,
dat en dat wil is normaal gesproken misschien zo. Je had veel stress. Je was met fucking veel bezig.
Alleen maar in mijn hoofd.
Je bent alleen maar in je hoofd.
Ja.
Laatst zei mijn vriend, die is ook een beetje aan het mediteren. Ja. En die zei, wow, die wolken. Ik zei, dude, dit, jij kijkt omhoog. Je bent niet bezig met de stress en naar beneden kijken en in je eigen wereld. Je ziet dingen die er normaal. Jij zag de sterren, de een ziet wolken. Ik merkte in één keer dat ik heel erg hard ging op zonsondergangen. Ja. Dat ik dacht, wauw, ja, die zon, is dat altijd al zo? Die kleuren, wolken en zo? Dat toen ik meer rust in mijn kop kreeg, kreeg ik in één keer veel meer waardering voor de natuur.
Ja, dat is heel leuk dat je dat zegt. Ik heb het ook in mijn boek geschreven. Ja. Is een leuke anekdote over de historische Boeddha. Die op een gegeven moment voor een heel groot gezelschap van hooggeplaatste figuren allemaal zit en zo. En die verwachten allemaal dat hij een preek gaat afgooien daar zo. Dus die mannen zitten daar en die zitten te wachten totdat hij wat gaat zeggen. En hij zegt helemaal niks. En het enige wat hij op een gegeven moment doet, dat is een bloem plukken die naast hem groeit. En die houdt hij in de lucht. En iedereen tegen elkaar, wat zou hij nou mee bedoelen? Diepte van, wow. En eentje, en dat is een leerling van hem, die begint keihard te lachen. En wat hij zegt is, jij begrijpt wat ik bedoel. Dus met andere woorden, er valt niet zoveel te snappen.
Ja.
Weet je, het is gewoon het moment van hier en nu zijn en die bloem zien.
Ja.
En daar ook zeg maar de schoonheid van zien. Dat is alles.
Ja, want wat jij zo mooi beschrijft in je boek. Ik weet niet of ik nu je exacte woorden gebruik, maar het leren waarderen van de kleine dingen, dat is pas rijkdom. Ja. Het leren, de schoonheid zien van een klein moment waar je geen zicht voor hebt als je te veel in je kop zit.
Zeker. Nou, dat is inderdaad ook met betrekking tot die bloem.
Ja.
Toen ik die cursussen volgde, toen weet ik nog heel goed dat ik had de weg van Scheveningen, waar ik toen de tijd woonde, en naar de stad waar die cursussen werden gegeven, die deed ik heel vaak.
Ja.
En telkens zag ik weer nieuwe dingen op de fiets.
Ja.
Dus ik reed heen en ik reed terug. En telkens zag ik weer hele nieuwe dingen. Dingen waar ik al 1000 keer langs was gereden. Ja. Maar die ik nog nooit op die manier had gezien. Huizen met bepaalde gevels. Letters die erop stonden. Bomen die schuin stonden. Een fiets langs de kant van de weg die er al heel lang stond. Maar die ik nog nooit had gezien.
Ja.
Dus ja, weet je, eigenlijk wat er gebeurt is dat je verwerkt. Meditatie zorgt ervoor dat je allerlei ervaringen, die positief of negatief, dat je die aan het verwerken bent.
Ja.
En op dat moment komt er ruimte op je harde schijf.
Prachtig. Ik wil heel graag even advies geven wat ik dan doe. Deze persoon zegt op een of andere manier trekt het me aan. Waar begin ik dan? En wat kan een spiritueel leven me brengen? Je hebt natuurlijk net al advies gegeven, maar ik sluit hem altijd af als een haakje. Soort van met een kort, heel kort. Ik weet niet of je dat kan, hè? Of dat. Kan jij kort advies geven op die vraag?
Luister gewoon naar je eerste intuïtie. Als je bijvoorbeeld voelt van ik wil iets met een spiritueel leven, tussen aanhalingstekens, ga dan af op je intuïtie. Wil je iets met yoga gaan doen? Begin met yoga. Voelt dat niet goed? Ga dan door naar het volgende. En blijf bij datgene wat op een gegeven moment zoiets heeft van yes, dit is het.
Nice, oké, perfect. Dit is perfect. Ja. Het werkt, jongens, het werkt. Yes. Ik dacht, gaat dit lukken met dit onderwerp en dan advies geven? Maar jij kan dat, dat is fucking nice. Oké, ik denk dat hier jouw passie wel een beetje is ontstaan voor het zen-leven.
Ja.
Maar wat is zen? Wat is zen?
Ja, zen is concentratie. Dus puur, zeg maar, geconcentreerd in het moment zijn.
Ja.
En daar zijn met alles wat er is.
Ja.
Of het nou moeilijk is, of het makkelijk is, of het mooi is, of het niet mooi is. Of het pijn doet, of dat het geweldig voelt.
Ja.
Blijf in het moment.
Zen en hardcore.
Ja.
Ik vond dat vroeger een gekke combi toen ik jou voor het eerst op tv zag, hierover zag praten.
Ja, snap ik.
Hoe ging dat bij jou? Voor jou moet het ook een clash zijn geweest. Want jij was nog steeds die DJ.
Ja.
Nog steeds zat je met je kop in hetzelfde leven. En aan de andere kant leerde je bijna een tegenpol kennen. Ja. Hoe was dat in jouw eigen hoofd? En hoe ging jouw omgeving daarop?
Ja, in eerste instantie, ik ben in 1999 ben ik begonnen met meditatie. Toen was meditatie al snel voor mij een soort van anker in dat hectische leven.
Ja.
Dus wat ik deed is, iedere ochtend en iedere avond zat ik gewoon 20 minuutjes op mijn kussen.
Ja.
En ik merkte dat ik daar rustig van werd, dat ik daar heel goed door kon slapen. Dat alle shows, alle dingen die ik dacht over mijn bedrijf, over mijn muziek, dat die naar de achtergrond verdwenen op dat moment. En dat ik eigenlijk aan het verwerken was. En dat ik gewoon lekker kon slapen. Dus dat was voor mij een win-situatie, weet je. En op een gegeven ogenblik toen, toen merkte ik ook wel dat het meer moest zijn. En meer, weet je, dat ik meer wilde. Dat ik daar ook een soort van prestatie in wilde leggen. Want ik hoorde van mensen die een weekend hadden gedaan. Dus ik ging een weekend mediteren. Een heel weekend. Een
soort vipassana, maar dan korter.
Ja, een hele weekend zitten op een kussen. Nou ja, dus dat is dan zeg maar 's morgens heel vroeg opstaan om 4 uur. En om 10 uur naar bed. En in die tussentijd mediteer je. Nou, toen deed ik niet zo heel veel. 12 keer. 12 keer een half uurtje per dag. En dan tussendoor nog loopt meditatie buiten 2 uur. En alles in stilte. Eten in stilte, alles. Dus, tijdens het eerste weekend in Limburg, in Echt, toen merkte ik wel, toen is er iets gebeurd. En dat was een soort van, ze noemen het Kensho, een soort wezensblik, een soort stilte moment, waarin eigenlijk alles wegviel. Alle ruis viel weg en ik was helemaal één met alles. Nou is dat niet heel bijzonder, want dat ben je, normaal in dagelijks leven ben je dat ook, maar dan ben je er echt van bewust.
Ja.
Je hebt van die momenten dat het gewoon gebeurt in je dagelijks leven ook.
Ja.
Minder, omdat er heel veel ruis is. Dus,
Hoe voelt dat? Hoe is zo'n moment?
Ja, het was bijzonder. Weet je, alles wat ik gelezen had, tot dan toe. Ik was pas een jaar bezig met de Zen. Maar ik had boeken van Jan-Willem van der Wetering gelezen, De Lege Spiegel. Die vertelde daarover. En ik wist meteen van, dit is wat het is, weet je. Dus toen zei ik dat tegen mijn leraar. En die was meteen van, leuk Ro. Ramon, laten we gelijk een bakje gaan doen bij Florentia. Met andere woorden.
Ja.
Beide benen op de grond en no worries, weet je.
Ja.
Dus dat zette me gewoon weer met beide benen op de grond. En het gekke was, het volgende weekend, dat ik dacht van, ik wil die ervaring weer hebben. Ik wil het weer hebben. Dat ging niet gebeuren.
Gaat niet gebeuren.
Dus, dat. Dus,
ja. Dus je ging daarna op zoek. En juist als je ernaar op zoek gaat, ga je het niet krijgen.
Precies.
Je krijgt het als cadeautje.
Cadeautje, loslaten.
Zoveel jaar later, dat moment. Hoe kijk je daar nu op terug? Is het iets wat je vaker hebt? Kan je het nu triggeren?
Ja, je kan het gewoon het triggeren. Je kan het oproepen. Eigenlijk door er ook helemaal niet mee bezig te zijn.
Ja.
Dus gewoon door erin te gaan. Door jezelf ook over te geven aan wat er op dat moment is.
Ja.
Kijk, als ik gewoon... Ik ben nog steeds dat hele dynamische mannetje.
Ja.
Nog steeds gewoon de hardcore DJ. En dat zou ik ook altijd blijven. En ik vind, omdat Zen los staat van vorm.
Ja.
Dat is misschien, je zei al, we gaan niet de diepte in. Maar ik wil het toch heel even doen.
Ja.
Zen is voor mij net als dit glas water. Als ik dit glas water... Water zit nu in het glas.
Ja.
Als ik dat op dat schaaltje gooi, dan heeft het alweer een andere vorm.
Ja.
Maar als ik het in een ruimte zet van 50 graden, gaat het verdampen.
Ja.
Dus heeft het weer een andere vorm.
Ja.
Zen is even zo. Als je daarvan bewust bent, dan weet je dat zeg maar datgene wat je bent, dus wat je graag doet, DJ'en, jij presentatie en ik weet niet wat je er meer doet. Maar dat ook gewoon oké is. En dat je helemaal niet... En
dat je het overal in... Het is niet, je hoeft niet per se die die-hard spirituele...
Je hoeft geen priester te worden, je hoeft niet wat dan ook. Dat hoeft helemaal niet.
Ja.
Als je dat weet... Want anders zit je weer in dogma's.
Ja, ik kan het een beetje vergelijken. Mijn meeste zen-moment was als ik alleen reis. Ik ging 3 weken alleen naar Bali, zet ik mijn telefoon uit. Ga ik alleen maar yoga, meditatie. Oh, nou, de dingen die ik dan zie, meemaak in meditatie. Hoe ik naar een bloem kijk aan het einde van die 3 weken. Dan denk ik, ik weet ten eerste veel meer van mijn leven. Inzichten, creativiteit, deze kant moet ik op. Dit is wat ik wil. En dan kwam ik hier... En dan was het binnen een week weg. Dan had ik dat gevoel, weet je wel, dat gevoel van rust. En hoe mooi het leven kan zijn. En dat diepe geloof van alles heeft een reden. Ik weet dat we oneindig blijven leven. Die gevoelens allemaal, die gingen allemaal weg. En toen dacht ik, oké, ik moet dus echt mezelf afzonderen van mijn werk, van stress, van mijn telefoon. 3 weken met mezelf. Dus ik ging weer terug. Nou, helemaal niks. Ik was 2 weken daar. Ik voelde helemaal niks. Ik zag helemaal niks. En ik dacht, waarom ben ik hier nou naartoe gegaan? En juist het moment dat ik het weer losliet, kwam het in één keer weer.
Ja, ja.
Tot de coronaperiode. Dat ik het moment hier, wat ik daar had, op mijn eigen balkon had.
Ja, dat was mijn volgende vraag. Ja. Moet je daarvoor naar Bali?
Ja, ik heb gewoon... En dat is mijn eigen leerweg. Al die externe factoren van je telefoon en stress. En ik was zo streng voor mezelf dat ik zo graag zo'n rustmoment wil hebben in mijn hoofd. Dat ik alles naar buiten pomp.
Ja.
En dat ik dan denk dat ik dat nodig heb. Ik zet mijn telefoon uit en dat ik dat nodig heb. Terwijl juist als je meer loslaat en hier in Nederland... Ik heb precies die momenten van verbondenheid gevoeld...
Ja.
Hier op mijn eigen fucking balkon.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, wow, dit is het allergrootste cadeau ooit. Dat hele streng zijn voor jezelf. En dan juist de andere kant van de wereld moeten. Jij kan hier ook die omgeving creëren.
Zeker. Ja. Ja,
dus dat vind ik heel interessant hoe je dat zegt. Want dat is voor mij echt, ja, ten eerste, het is heel fijn dat je er een hele hoop geld mee bespaart. Nee, maar dit is... Als
het
ik
is
zo...
leuk. Hè? Ja. Bali is ook leuk. Het is ook leuk om cultuur te snuiven en daar te zijn. Dat is natuurlijk geweldig.
Ja, maar het is niet zo dat je per se naar de andere kant van de wereld hoeft te vliegen. Om,
Nee, het ligt hier op het strand, weet je. Of in het bos, in het park hier zo...
Ja.
Of hier in de straat, hier in de kroeg.
Dat is dus het echte iets wat ik ambieer. En ik denk een hele hoop mensen. Alles waar jij het over hebt en waar ik het net over had. Hoe je dat in je eigen leven kan stoppen. Maar ook heel vaak een hele hoop stress en externe factoren bij komen kijken. En ik denk dat meditatie misschien wel iets is. In ieder geval iets wat mensen kunnen toepassen. Daar gaat de eerstvolgende vraag in ieder geval wel over. Daar gaan we. Ik ben een vrouw van 25 en ik zit in een overgangsfase tussen mijn parttime baan en het opstarten van mijn eigen bedrijf. Je raadt het al, mijn to-do-list is lang. Ik merk dat dit mij stress geeft, omdat ik in mijn hoofd steeds vooruit blijf denken. Ik weet rationeel dat mediteren op deze momenten helpend kan zijn. Wat ik echter merk, is dat het me niet lukt om in die stilte mijn aandacht te focussen op mijn homebase. Ik gebruik mijn adem. Wanneer ik minder gestrest ben en een gevoel van controle heb over mijn to-do-lijst, dan lukt het me veel beter om me rust te vinden. Mijn vraag, zijn er trucjes of tips of dingen die jullie doen, waardoor je wanneer je hoofd in de zesde versnelling staat en je eventjes terug wil schakelen?
Ja, ja, dat is een hele goede truc daarvoor, die ik kan aanraden. Mocht ze bijvoorbeeld ergens op een heel drukke plaats zijn of zo, ga even naar de wc. Dus als je op een vierkante meter gaat zitten in dat wc'tje zo, even helemaal chill, ook moet je niet plassen of poepen.
Ja.
Ga dan gewoon daar zitten en ervaar hoe dat is om op zo'n kleine ruimte te zitten. Je adem te volgen, wat automatisch gebeurt. En dan kan je daar een paar minuutjes zitten en dan zul je merken dat je al gewoon chill bent.
Ja. En als je dan kijkt naar meditatie als tool, hè, waar ik het heel graag met jou heel uitgebreid over wil hebben. Mediteren, de basis. Waar begin je en hoe belangrijk is routine in dat verhaal?
Waar je begint, dat ligt aan waar je mee geconfronteerd wordt.
Ja. Hè?
Voor mij was zen wat er op mijn pad kwam.
Ja.
Vanwege de persoon die ik ben waarschijnlijk. Andere mensen die beginnen met yoga. En die doen dan zeg maar aan het einde van de yoga doen ze een stukje meditatie. Weer andere mensen die gaan volop in één keer in de vipassana 10 dagen lang.
Zo.
Ja, andere mensen die gaan chanten, zingen.
Misschien moeten we vipassana heel even uitleggen. Want ik zei het net ook al zo. Omdat ik het gewoon heel vaak voorbij heb horen komen. Maar wat is een vipassana precies?
Een vipassana is een 10-daagse waarbij je heel pittig mediteert. In stilte met veel mensen. Vaak met veel mensen. En dat je nou ja, in ieder geval een lage calorierijk voedsel hebt.
Ja.
En,
zit je gewoon de hele dag 10 dagen lang te mediteren.
Ja. Ja.
Sommige mensen zijn van extreme, die gaan gewoon vol gas daarvoor. Met de podcast gaan we vanaf 1 oktober...
Ja.
Met een hele hoop mensen, iedere dag mediteren. Vooral ook mensen waarvan ik denk, uit wat ik lees... ze vinden het leuk, ze vinden het interessant, ze doen het af en toe een keertje... maar ze weten niet echt wat ze daaraan hebben... en ze kunnen er ook geen gewoonte van maken. Heb je daar tips voor?
Ja, als je het vaak genoeg doet, dus zeg maar geef het een kans bijvoorbeeld in een groepje.
Ja.
Als je het in een groep doet, dan zul je merken dat het stok achter de deur is. Dat betekent met 4 of 5 of 10 mensen gewoon zitten iedere week. Dan zul je merken dat dat heel veel brengt. En als je dat dan thuis gaat toepassen, dan denk ik als je 2-3 maanden verder bent, dat je bewust wordt van de effecten.
Ja.
En als je bewust wordt van bepaalde effecten, hè, bijvoorbeeld als je iedere dag taart eet, dan weet je dat je dik wordt. Dus dan word je bewust van dat effect. Als je het weglaat, val je weer af.
Ja.
Nou, precies hetzelfde gaat met meditatie gebeuren. Als jij veel mediteert en iedere dag, bijvoorbeeld iedere ochtend, iedere avond, zul je merken dat je meer gefocust bent. Dat je meer gericht wordt op de rust in plaats van op de ruis. Want zo werkt het nou eenmaal. Het is gewoon de wet van de aantrekkingskracht. Als jij rustiger wordt, als je bezig bent met rust, dan zul je gefocust worden op rustige dingen.
Wat is het beste dat meditatie jou heeft gebracht?
Het beste? De persoon die je tegenover je zit.
Ja?
Ja, ik heb een hele goede middenweg weten te vinden tussen de dynamiek en tussen de rust.
En wat voor rol heeft meditatie nu in jouw leven?
Het heeft nu als rol in mijn leven dat ik dat ik net nog even in de auto gemediteerd heb.
Echt? Dus
ik doe het gewoon op momenten dat het mij uitkomt.
Iedere dag?
Ja, ik heb niet meer een soort van structuur. De enige structuur die ik heb is dat ik iedere maandag met een groep zit. En voor de rest doe ik het wanneer het mij uitkomt. Ja. Dus voor mij is het gewoon als ik voel van nu heb ik het nodig, ga ik zitten. Daarnet op de snelweg dacht ik, ik heb het even nodig. Want ik had vanmorgen mijn eigen podcast opgenomen. Ja. Nou, toen zat ik bij het Shell station. Toen ben ik even op de parkeerplaats ben ik gaan zitten. Ga ik gewoon even zitten. Ja, en even gewoon even met die adem. En dat duurde 10 minuutjes of zo.
En jij hebt het ook in je om altijd op ieder moment dat punt te bereiken. Of heb jij ook nog wel eens over die zesde versnelling gesproken?
Ja,
dat jouw hoofd
zeker.
Als zenmeester, zenleraar, ja. Alle kanten op gaat?
Zeker, zeker. Gaat nog steeds alle kanten uit. Dat je helemaal stil wordt in je hoofd en meester bent en alles is gewoon één grote illusie. Ja. Want we zijn allemaal mensen. En als ik iets zou projecteren op een ander mens waarvan ik denk dat is een meester, dan is dat gewoon puur ook een projectie, terwijl het ook in mezelf zit. Ja. Dus ik heb nog steeds dat ik af en toe van hot naar her schiet. Bijvoorbeeld toen mijn boek uitkwam op 12 mei. Toen 2 weken verder, toen was ik helemaal koek. Toen zei ik tegen Fleur, tegen die mijn management doet, zei ik van joh, ik zeg even geen interviews meer, want ik word helemaal koekoek. Ja. Nou, dan ga ik gewoon. Maar dan weet ik het ook. Hè? Ik zie het in de verte, zie ik het mannetje met die hamer. Dan zeg ik, blijf jij daar? Blijf jij lekker daar, want ik wil je niet in de buurt hebben.
Ja.
Nou, en dan weet ik wat ik moet doen.
En wat doe je dan? Want je weet dan, er gebeurt een hele hoop. Mijn boek komt uit.
Ja.
Spanning, zenuwen, whatever. Emmertje loopt misschien even een beetje over.
Ja, spanning, zenuwen. Ja. Het is meer van heel veel doen.
Ja.
Dus echt gewoon
too much.
Too much. Dus toen merkte ik, hey, mannetje met de hamer in de verte. Stop, jij blijft daar. Stop. Dus ik tegen Fleur gezegd van eventjes geen interviews meer. Eventjes een weekje chill. Nou, ja. Doe ik een weekje doe ik chill. Doe ik lekker mijn ritueeltjes. Meditatie, yoga. Ga ik lekker zwemmen in de zee. Ga ik afspreken met vrienden.
Yes.
Nou, heb ik toen niet gedaan. Toen niet vanwege corona natuurlijk.
Ja.
Maar was ik gewoon met mijn vriendin en met de kinderen. En dan is het even gewoon even los.
Dus jij kent je eigen gebruiksaanwijzing?
Zeker, ja.
De meeste vragen die ik binnenkrijg...
Ja.
Naar aanloop van die challenge toe is, hoe doe je dat nou met je gedachten? Hoe kan je nou echt aan niks denken?
Dat is niet de bedoeling.
Nee.
Het is niet de bedoeling om aan niks te denken. Wat de bedoeling is dat je gaat zitten en dat je je focust. Focust op je adem. Hoe doe je dat het makkelijkste? Door iedere keer als je uitademt, je adem een tel te geven. Dan heb je toch een soort van focusmomentje. 1, 2, 3. En dan zul je merken dat je adem dieper wordt, dat die langer wordt, dat die tel doorgaat. Op een gegeven moment ben je bij 80, want dan is je focus al. Blijkbaar kunnen we dat allebei. We kunnen en onszelf focussen op allerlei gedachtes. En we kunnen gewoon doortellen.
Ja.
Dus, en dan is het het. Dan is het ook. Wat ik doe, is met mijn ogen open mediteren. Dus ik focus mezelf op een bepaald punt voor me. En dan vorm ik een soort van driehoek. Zo.
Ja.
Zo. En dan is er focus met mijn ogen. En die proberen natuurlijk overal naartoe te vluchten. Links, rechts, boven, achter, zijkant. En mijn adem volgen. Dus, of tellen.
En tellen. Dus je telt en je focust.
Ja.
En die focus op dat punt helpt jou ook om minder op te gaan in je gedachtes.
Ja.
Dus je hebt een dubbele focus op de telling en op het punt.
Ja, maar het gekke is, het is een soort paradox ook wel. Want op het moment dat je je gaat focussen juist op die adem, op dat tellen, komen er gedachten. Dus de uitdaging is om ook die gedachten te zien, ze los te laten en weer terug te gaan naar dat proces van tellen. En op het moment dat je dat doet, zeg maar, zul je ook merken dat je misschien ik moet even mijn fiets wegbrengen naar de fietsenmaker. Want dat is een lekker band. En het tellen gaat gewoon door. En ik zit je bij 10. Oh shit, ik ben 10. Oké, we beginnen overnieuw. 1, 2. Wat ga ik dadelijk eten? Ik moet naar Albert Heijn. Ik moet eventjes nog wat eten halen. Dat soort dingen, dat gebeurt allemaal. En juist op het moment
Bij iedereen ook. Iedereen, de grootste goeroes, zen, leraren, yogis. Bij iedereen gebeurt dit.
Dit gebeurt bij iedereen.
Ja.
Want denken is voor mij exact hetzelfde als kloppen van je hart. Of het stromen van je bloed. Waarom zou je dat af willen sluiten? Wij zijn mensen die denken.
Het is maar goed dat we de uitknop niet vinden, want we krijgen hem dan soms niet meer aan.
Anders had ik toch ook niet kunnen denken dat ik zou gaan mediteren of zo, weet
nee,
je?
Dus gedachten zijn oké.
Okay. Zeker.
En wat nou voor de mensen die gaan zitten, die hebben nog nooit gemediteerd en hun hele hoofd wordt gek en er komen misschien wel negatieve gevoelens omhoog.
Ja.
Wat dan?
Ja, gebeurt. Ik heb vaak zat gehad dat ik... dat ik een retraite had in Afflichem, waar die biertjes ook vandaan komen.
Ja.
En daar zit nog heuse monniken. Ik weet niet of ze er nu nog zitten, want het is al een hele tijd geleden. Maar daar dat ik in één keer in tranen uitbarstte. Gewoon dat er allerlei dingen vrij kwamen. Gedachten over ex-vriendinnen en over mijn vader. En dat kan gebeuren. Dat in één keer die beelden weer omhoog komen. En die beelden zitten vast aan gedachten en aan gevoelens. Dus dat kan gebeuren. Ja, nou,
en dat is allemaal oké. Okay.
Dat is allemaal oké.
Niet zo van, oh mijn god, ik ga zitten, ik ga mediteren. Het voelt allemaal hartstikke naar. Ik ga het gewoon niet meer doen, want dan heb ik ook die gedachtes niet.
Nee, want het is wel ook de bedoeling dat je ook bij die nare dingen kan blijven. Het is gewoon een oefening voor je dagelijks leven.
Verwerken.
Zeker.
Maar ik denk dat dit echt hele fijne tips zijn. Als ik jou zo hoor over... Ik voel gewoon, ik heb natuurlijk je boek gelezen. Hè, dus ik raad iedereen aan om het boek te lezen. Maar er zit zoveel ervaring,
ja,
tijd en relaxedheid achter. Alles wat je zegt.
Mm-hmm.
En ik ben echt een leek. Ik ben anderhalf jaar ben ik aan het mediteren. En ik heb helemaal het licht gezien in mijn hoofd.
Ja, laten we allemaal gewoon relativeren dat we heel lang bezig zijn. Voor mij is iedere meditatie weer een nieuwe meditatie op zich.
Heel fijn om te horen van iemand die al zo lang bezig is. Ja. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Gaan we 3, 2, een gezellig muziekje. Ja. Deze is niet anoniem. Ik ben Isabel, 16 jaar en ga nu naar het mbo. Ik heb dagelijks stress, maar heb daar vaak geen duidelijke reden voor. Zoals nu heb ik elke dag stress, terwijl ik nog geen school heb. En verder heb ik ook geen verplichtingen. Hebben jullie tips om met deze stress om te gaan?
Ja.
Ja?
Zeker. Nou, ik verwacht 16. Ik vind het sowieso heel bijzonder dat ze jou schrijft en dat ze met meditatie al bezig is. Vind ik echt super tof. Ik vermoed dat ze heel veel met haar telefoon ook bezig is. Dus ik zou willen aanraden om een keertje een dag haar telefoon weg te leggen. 'S morgens nog eventjes alle berichtjes te checken. Alle Snapchats, alle Instagrams, alle Facebooks, alle WhatsApp. Weet ik van wat ze nog meer doet.
Ja.
Dat ze dan de telefoon weglegt en ze heeft vrij. Dat ze een keertje quality time gaat opzoeken met haar vriendinnen. Dat is misschien niet het juiste voorbeeld. Want dan gaat ze met die vriendinnen gaat ze met de telefoon zitten.
Ja.
Zoek de natuur op. Natuur is altijd ontspannen. Ga naar een park, ga naar een bos, ga naar het strand of wat dan ook. In de natuur staat een boom en die is niet bezig met allerlei andere identiteiten. Die is gewoon boom,
ja,
weet je, of struik. Dus daar waar je bent, is ook een bepaalde energie. Mm. En die energie, die krijg je binnen.
Ja.
Want je zit in dat environment op dat moment.
Ja.
Als jij in het environment zit van je telefoon continu tak, 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 tik, 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 van de ene naar de andere website knallen. Dat, voor je hoofd is dat echt heel erg vermoeiend.
I know.
Ja, dus daar komt stress vandaan.
Het is heel mooi dat je dat zegt. Mijn telefoon is... Ik heb de allergrootste haat-liefde verhouding met mijn telefoon ooit. Mm-hmm. Hij gaat ook regelmatig uit. Het moment dat ik bewuster daarvan werd, dus bewuster ging leven, meer ging mediteren, merkte ik dat mijn telefoon een steeds groter struikelblok werd. Tot het moment nu dat ik eigenlijk gewoon heel slecht meer bereikbaar ben, omdat ik hem altijd uit heb staan of op vliegtuigmodus heb staan.
Tof.
Ja, maar ook wel lastig. Ik heb bijvoorbeeld geen WhatsApp al een paar jaar.
Oké, zo dan ben je van de weinigen.
Ja, ja, maar het is wel zo dat ik nu een beetje die freak ben die gewoon echt zich super erg afsluit van de buitenwereld. Denk jij dat je zen kan leven en je meest gelukkige zelf kan zijn, terwijl je je telefoon vol benut? Of is... Ik heb het gevoel dat ik nu een beetje aan het vluchten ben of zo.
Ja, nou ja, wat is vluchten? Kijk, vlucht is een woord, hè?
Ja.
En vluchten kan je ook bestempelen van als iets negatiefs. Maar ik zie het als dat jij ergens voor kiest, voor een bepaalde kwaliteit in je leven.
Ja.
Nou ja, dan is dat toch niet vluchten. En nee, wat anderen ervan denken, dan moeten zij weten.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het is gewoon meer dat ik zo... Ik ken zo niemand die dat doet.
Mm-hmm.
Dat ik denk, oké, Gwen, als je dan even die telefoon vergelijkt met vakantie vieren op Bali en hier in Nederland zijn.
Ja.
Is het dan niet mijn niet kunnen van, ik kan niet goed met mijn telefoon omgaan, weet je wel? Moet ik dan niet dat leren? Net als dat ik bijvoorbeeld hier meditatie en helemaal zen op mijn balkon kan zijn, moet ik dan niet leren om minder waarde te hechten aan alles wat er in die telefoon gebeurt? Ik heb nu gewoon, het is weekend, hij gaat om 6:00 s'avonds, gaat hij vrijdagavond, ligt hij onder een steen en dan het liefst zet ik hem maandag pas aan.
Nou, nou geweldig. Ja, dat vind ik echt, ik doe het niet, maar dat vind ik heel goed van je.
Okay.
Ja.
Als ik dit zo jouw advies hoor, denk ik ja, ja. En dan denk ik ook aan al die vrienden en mijn ouders die zeggen, je bent bijna nooit bereikbaar, hoe kan
ja,
dat nou?
Ja, ja.
We hebben iemand aan de telefoon hangen, supergezellig, hallo, wie is daar?
Hey, met Iran, goedemiddag.
Hey, hallo. Stel jezelf even voor, wat doe je, wie ben je, waar kom je vandaan?
Ik ben Tigran van der Linden, ik kom uit Alblasserdam, klein dorpje vlakbij Dordrecht.
Ja.
En ik misschien een beetje suf, maar ik verkoop heftrucks.
Wat verkoop je?
Heftrucks.
Heftrucks, havenheftrucks. Ja.
Dat is helemaal niet suf.
Je hebt het nodig, hè?
Nou ja, vind ik ook niet, maar ook mensen beginnen te gapen als ik dat zeg.
Mijn vraag aan jou, heb jij wel eens stress zonder dat daar een duidelijke reden voor is?
Ja.
Kan je een voorbeeld geven?
Nou, wat ik zelf nog wel eens heb, als ik 's avonds bijvoorbeeld thuis ben, dat je een moment hebt dat je niks hoeft te doen.
Mm-hmm.
En dan is het voor mij altijd moeilijk om een balans te vinden tussen even lekker op de bank hangen, serie kijken, yeah. of iets gaan doen, zeg maar.
Yeah.
En dat had ik gisteravond nog, omdat je weet altijd wel dat er nog wat te doen is. In dit geval heb ik mijn voortuin nog even gedaan, de schuur opgeruimd en zo.
Yeah.
Dus dat is best wel, ik vind dat ook heel moeilijk.
FOMO is het ook een beetje. Fear of missing out. FOMO, fear of missing out. Bang dat je iets mist.
Ja, ja, klopt. Ja.
Heb jij toevallig tips om te gaan met die dagelijkse stress? Kleine tips. Wat doe jij om minder gestrest te zijn?
Nou, ik mediteer. En eigenlijk is dat... Weet je, om te beginnen... Ik vind sowieso mediteren, toen ik er zelf maar wat meer bekend mee raakte, is het altijd van tevoren dat ik hier eentje, jongens, wat is het partij zweverig. Maar dat is het helemaal niet. Ik zie het gewoon als een momentje voor jezelf. En wat mij heel erg geholpen heeft, is dat op het moment dat je mediteert, ben je alleen maar aan het ademhalen eigenlijk. Je bent alleen maar bezig met in het moment zijn.
Ja.
En daarmee, wat bij mij dan het gevoel dat ik daarbij ervaar, is gewoon dat echt alles om je heen even wegvalt.
Ja.
Dus het is, voor mij is dat echt een complete reset. En daar geniet ik van. Of gewoon muziek luisteren. Even gewoon alleen maar muziek. En ik wil nog wel eens een technofeestje opzetten of zo. Weet je, op televisie en gewoon alleen maar daarmee bezig zijn. En dan, ik weet niet, dan verdwijnt die stress wat mij betreft altijd.
Waar mediteer je? Heb je een groep of zo waar je iedere week even zit?
Nee, ik volg Michael Pilatschik heel van dit feit.
Dus
heb jij het boek gelezen van Ramon?
Ja, dat is... van Ramon nog niet, nee.
Michael heeft het voorwoord geschreven.
Ja, inderdaad.
Joh, meen je dat nou?
Ja.
Oh, dat moet ik eventjes...
Ik moet je eerlijk zeggen, ik zit hier gewoon met tranen in mijn ogen. Omdat jij bent de eerste waar ik de diepte mee in ga. En jij bent de eerste die ik bel.
Ja, ik voel me wel heel erg vereerd.
Ja, maar dat jij als stoere heftruckverkoper... hier over fucking meditatie zitten praten. Dit is zo... Nou, ik vind het zo bijzonder voor mij. Ja, want dit is helemaal niet gepland. Ik heb hem helemaal niet uitgezocht over dat hij over meditatie praat. Die twee werelden die voor mij in jou samenkomen. In mijn hoofd. En dan heb ik jou aan de telefoon. En dan zit je gewoon te vertellen over dat je als fucking heftruckchauffeur eerst meditatie zweverig vond. En dat je het nu als tool hebt om je stress te verlagen. Dan denk ik, holy shit. Dit is zo fucking cool.
Tof, hè?
Wat ik je heel graag wil vertellen, wat ik heel leuk zou vinden, is we gaan vanaf 1 oktober een meditatie-challenge doen met z'n allen. Ik nodig jou ook als pro eigenlijk uit om mee te doen en dat te gaan delen overal, zodat nog meer mensen, alle heftruckchauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, bloembol-telers, horeca-medewerkers, ja. I don't give a fuck, wie eerst denkt, het is wel zo zweverig, wat de fuck moet ik daarmee? Dat iedereen de kracht van meditatie een beetje gaat leren kennen. Dus ik vind het... Nou, ik zat er bijna te huilen toen je zo mooi ging daar. No. Oh, je kan het ook zo goed verwoorden. Dus dit hebben we als tip voor Isabel van 16 jaar.
Nou.
Ja. Kleine kanttekening. Ik verkoop ze, hoor. Ik reis ook wel eens, maar ik verkoop het.
Ja, okay. Je verkoopt ze, oké. Okay.
Hey. Ja. Hey, maar wel, wat, weet je wat heel typisch is? Als we toch een beetje in de zweverige hoek willen houden.
Ja.
Ik heb gisteren zal ik een soort mindfulness film te kijken. En dat, nou, het kwam er gewoon op neer van, joh, je moet vooral dankbaar zijn. En een van de tips in dat filmpje was van, joh, sta 's morgens op en vraag eigenlijk aan het universum van joh, wie of wat mag ik vandaag helpen?
Mooi.
Ja,
en het, ja, maar dat heb ik dus... Dat heb ik serieus vandaag voor het eerst bedacht, zeg maar, en ook gezegd. En vervolgens krijg ik Gwen aan de telefoon van, joh, wil je helpen? Nou, dat vind ik zo tof.
Geweldig.
Ja.
Ik word hier helemaal emotioneel van.
Ze zit helemaal te huilen, joh.
Ja, meen je dat nou?
Ja,
ja, maar dat is toch dat is bizar, hè?
Ja.
Ik blijf gewoon
even inzoomen.
Hè?
Inzoomen met die camera.
Ja. Uitmeten in de story.
Ja.
Ja.
Maar ik blijf een beetje weg uit de hele universum... wet van de aantrekkingskracht hoek, omdat ik gewoon mensen die daar nog niet klaar voor zijn ook de deur op een kiertje wil zetten.
Ja.
En die shit waar jij het over hebt, dankbaar zijn, vragen, het universum vragen en dat jij dan mij als voorbeeld neemt. Holy shit, die cirkel is helemaal rond hier.
Toch kick, toch gaaf.
Mooi.
Super bedankt, dankjewel. Leuk dat we je mochten bellen. En wij gaan weer door. Ik denk tot de volgende keer.
Dat is goed. Succes, hè?
Doei!
Doei, doei!
Dit is nog niet normaal.
Kijk het toch?
Dit is toch echt heel
leuk? Ja, super gaaf.
Jezus, ga ik hier een beetje potje zitten janken. Ik denk niet dat we los nog advies moeten geven voor Isabel, want hier zit alles in.
Ja.
Dan gaan we naar een vraag en een stukje uit je boek. Ik ga eerst de vraag voorlezen.
Ja.
Hey Gwen en gast, hoe gaat het? Ik mediteer iedere ochtend en ik ben heel veel bezig met zelfontwikkeling. Ik verslind het ene boek na het andere en ik leef op een zo zen mogelijk... Ik leef een zo zen mogelijk leven. Regelmatig betrap ik mezelf erop dat ik toch jaloers ben op wat de mensen om me heen doen en hebben. En baal daarvan, maar het is er. Hoe breng ik hier verandering in? Ja, ja, ik heb een stukje uit jouw boek.
Ja.
Dat ga ik heel even voorlezen.
Oké, okay, ja.
Oh, ik voel me helemaal Oprah Winfrey. Oké. Toen ik begon met muziek maken, kon ik soms behoorlijk last hebben van jaloerse gevoelens ten aanzien van bevriende DJ's en producers die een goede muziekproductie hadden gemaakt. Met die gasten ging ik regelmatig om en ze stonden dicht bij me. Maar hun successen riepen frustratie bij mij op. Best gek, want als ik van een onbekende Britten of Duitsers een plaat kocht, vond ik het gewoon heel goed en een bron van inspiratie. Jaloezie is een gif en als je er niet weet hoe je jezelf ertegen moet weren. Nou, dat het lezen moet ik nog een beetje oefenen.
Ja, nee, geeft niet. Prima, toch?
En dat sluit heel goed aan bij deze vraag.
Ja.
Ik herken dit.
Ja, ja.
En ik baal ervan. Want ik wil dat gewoon niet. Ik wil gewoon niet... Ik wil voor iedereen alles gunnen.
Ja.
Ik wil, als ik online iemand zie die iets heeft wat ik wil hebben... wil ik niet jaloers zijn. Want ik voel dat het een fucking gif is.
Ja.
En iedereen vergelijkt zichzelf met anderen. Of je nou in een supermarkt werkt, nog op school zit... heftrucks verkoopt, DJ bent, presentator bent.
Ja, ja. Ja, ik, wat ik zeg is dat we dat het goed is, zeg maar, om frustratie... waaruit wat voortkomt uit jaloezie... om die om te zetten naar inspiratie. Door ook dingen te doen. Door, zeg maar, als je graag in mijn geval dan muziek wil maken of DJ wil zijn of wat dan ook. Of dat je graag meditatie leren wil zijn. Ga dan ook gewoon stap op dat pad, weet je. En doe je ding. Dus in plaats van dat je thuis gaat zitten mokken op de bank en gaat zitten roddelen over bepaalde personen. Ga dan terug naar jezelf en kijk wat je uit jezelf kan halen.
Ja.
Wat je met je eigen energie kan doen en wat je kan neerzetten.
Ja, en in een wereld waar... je eigenlijk de hele dag jezelf kan vergelijken met andere personen. Kan je een concreet voorbeeld geven? Ik zit door mijn tijdlijn op Instagram te gaan. En deze persoon, ik weet niet hoe zijn of haar leven eruit ziet. Ik weet niet of het een man of een vrouw is. Maar ik bijvoorbeeld. Ik zie iemand die een podcastgast heeft die ik had willen hebben.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
En dan zit ik met een soort rotgevoel.
Ja, ja, dat kan.
En dat is dan een soort gif, want ik zie dus van, wat naar van mezelf.
Ja, maar goed, dan kan je ook voor jezelf kan je zeggen van, ik ga het gewoon nog een keertje proberen. Want als je die gast dan nog een keer wil hebben, graag, dan ga je dat gewoon nog een keer proberen.
En moet ik dan niet bang zijn dat ik niet positief bezig ben? Ik vind het gewoon zo'n nare eigenschap, want ik wil het niet.
Ja.
Maar hij komt wel de hele tijd.
Ja, maar het komt ook vaak uit angst voort, hè?
Ja.
Angst kan ook allerlei dingen in gang zetten. En als we gewoon over onze angsten heen stappen, door, jij hebt mij gevraagd voor deze podcast. Nou ja, goed, je had het ook niet kunnen doen.
Ja.
Ja,
dit was wel angst hoor. Dit gaan praten nog dieper over de thema's waar ik hard op ga. En dan een uur lang lullen met iemand. En dan wist ik veel dat mensen ook echt, zeg maar, zoals hij net op reageert. Ik hoop dat meer mensen er net zo lekker op gaan. Dat was zeker een angst. Dus dat heeft me inderdaad wel geholpen.
Ik organiseer tegenwoordig Enlightenment Intensives. Daar heb ik ook over in het boek geschreven.
Ja.
En dat is een hele, hele mooie en hele sterke methode om, zeg maar, door te dringen tot zeg maar jezelf.
Ja.
En dat doe je door middel van de ander. Dus eigenlijk door alleen maar oogcontact te houden met de ander.
Ja.
En door in de vorm van een diade, dat is eigenlijk de kleinst mogelijke sociale vorm die er bestaat tussen twee personen.
Ja.
Daarin alleen maar de vraag te stellen, wie ben ik?
Ja.
En zodoende over en weer 5 minuten met elkaar te chatten. Terwijl de één alleen maar luistert en de ander antwoordt. En dan op een gegeven moment van rol switchen.
Ja.
Switch je dus eigenlijk continu tussen meester en leerling. In jezelf. Ja. In jezelf, alleen maar in jezelf.
Oh.
En die ander heeft precies dezelfde ervaring. En in het begin ben je bang, omdat ons heel erg wordt geleerd, zeg maar, dat we afgerekend worden op datgene wat we doen. Het speelt in zijn jeugd allemaal psychologisch verhaal, niet interessant. Maar ik zeg je, in 1 sessie van een dag kan je daar overheen zijn.
Dus is dat een beetje hetzelfde als in, ik kan iemand heel goed advies geven als die bij mij komt en die zegt, ik heb te veel stress, maar ik heb zelf niet altijd door wanneer mijn eigen emmer overloopt.
Zeker.
Dus als jij dan die continu switcht, ga je op een hele andere manier naar jezelf kijken? Is dat wat daar dan gebeurt, maar op een hele intense manier?
Hele intense manier. Dus wat er eigenlijk gebeurt, is dat je continu in, eigenlijk heb je, als je het met een groep van 8 mensen doet, heb je 8 psychologen bij elkaar zitten, die elkaars psycholoog zijn.
Ja.
Maar alleen maar luisteren. Alleen maar luisteren. En oogcontact houden. Want je kan niet vluchten. Je kan natuurlijk zo gaan zitten. En uiteindelijk vertel je wat er echt op je lever ligt.
Ja.
En op dat moment, daar word je niet op afgerekend.
Ja.
Want je vertelt het gewoon. En het is gewoon klaar. Het is weg. Het lost op.
En hoe vaak doe je dat? En wanneer doe je dat?
Dat doe je 1 keer in de 3 maanden. Want als je het meer doet, heeft het geen nut meer. Geen effect.
Okay.
Dus 1 keer in de 3 maanden. Of je het nou een dag doet of dat je 3 dagen doet. Ja. Dat maakt niet zoveel uit.
Ja.
Dus je hebt intensives van 3 dagen, van 5 dagen, van 12 dagen. Maar je hebt ook van een dag.
Ja.
Het is een heel intensief proces. Een heel mooi proces.
Heel vet.
Ik heb mensen binnen zien komen. Wanneer komt deze podcast online?
Oh, niet 1 september die week erop, maar die week daarop. De derde dinsdag van september.
Oké, nou, ik heb 19 september is dan de volgende. We zitten nu in augustus.
Ja.
Aanstaande zaterdag 22 heb ik er weer eentje. En ik heb mensen binnen zien komen die helemaal in de plooi zitten met hun gezicht over vormgeheid hebben van de stress.
Ja.
En die eigenlijk 12 uur later de deur uitgaan met een big smile op hun gezicht. En gewoon eigenlijk los zijn van hun eigen conditioneringen.
Wat vet.
Geweldig.
Wat vet. We hebben nog een volgende. We gaan door naar de volgende vraag.
Ja.
Korte. Ik heb mensen ook gewoon heel kort in de stories vragen laten stellen. Dit is helemaal dit. Hoe kom je van je vaste patronen af waar je niks aan hebt of die je ongelukkig maken? Ik weet, dit is echt natuurlijk de allergrootste levensvraag die je kan hebben.
Ja.
Maar als iemand hier al mee zit, die stelt deze vraag, waar begin je dan?
Dan begin je door gewoon ermee te stoppen. Pippi Langkous, die kennen we wel, hè?
Ja.
Pippi. Pippi die heeft 2 vriendjes en die hebben allebei vader en moeder. Alleen Pippi heeft geen vader en moeder. Hij heeft alleen maar een paard en woont met wat muizen en een aap thuis. Op een gegeven moment vraagt een van die, ik weet niet precies hoe ze heten, die twee...
Tommy en Annika.
Ja, Annika die vraagt aan Pippi, die zegt, Pippi, je hebt helemaal geen ouders. Hoe doe je dat nou precies als jij vervelend bent? Zeggen er geen ouders tegen jou van, Pippi, kap er nou eens mee. Dus Pippi zegt van, en dan zeg ik tegen mezelf, Pippi, stop er nou eens mee.
Dus het is gewoon het herkennen van jezelf, iets wat er niet is. Maar het begint bij het herkennen.
Het herkennen. Zien dat je een bepaald patroon, een bepaalde conditionering, zeg maar, neerzet. En die jou niet blij maakt of die andere mensen niet blij maakt.
Dus herkennen. Yo, ik ga iedere keer heel slecht eten. Ik noem even een voorbeeld. Hè?
Ja.
Iedere keer bestel ik patat, bestel ik pizza's.
Ja.
Duw ik een bak Ben & Jerry's naar binnen. Ik trek het even op mezelf.
Ja.
Hey, hoe kan dat eigenlijk? Want ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Hey, misschien is dat wel doordat ik me eigenlijk niet zo heel chill voel. Of ik eet uit verveling.
Emo eten.
Ja, emo eten. Maar ook, het gebeurt de hele tijd. Dan gaan herkennen waarom je dat doet.
Ja.
Waar komt dat vandaan?
Dus blijf bij wat er speelt. Als ik op dit moment bijvoorbeeld, trek hem even naar mezelf toe, denk ik van, kom dadelijk bij Gwenk vandaan. Dan ga ik even langs een Italiaanse ijsboer en dan ga ik een ijsje halen. Twee dingen. Eén, als je er helemaal achter staat, pakt het ijsje. Met slagroom, 3 bollen. Helemaal top. Ja. Maar als je denkt van, gisteren heb ik ook al, de dag ervoor ook. Dan denk ik van, wat is het dan dat mij wil triggeren om dat ijsje te pakken? En doe het dan een keertje niet.
En
blijf bij dat gevoel.
Ja.
Blijf dan bij dat onrustige gevoel. Wat zegt ijsje, ijsje, ijsje. Ijsje, kom maar.
Dat is niet een ijsje. Dat is niet omdat je zin hebt om een ijsje. Daar zit heel wat anders.
Natuurlijk.
Ja.
En wat zit daar dan onder? Het hoeft niet eens in woorden naar buiten te komen.
Ja.
Het hoeft alleen maar op te lossen.
En precies. En dat is dus waar meditatie mij heel erg bij heeft geholpen. Doordat ik minder ruis had en meer stilte, dacht ik in één keer, hey, dat fucking eten. Of dat laat naar bed gaan. Of heel veel op mijn telefoon zitten. Dat is niet alleen maar de actie. Het geeft me achteraf een kutgevoel. Dus het komt heel erg anders vandaan. Maar is meditatie daar de basis van?
Nou,
kan dat?
Meditatie is in principe zeg maar datgene wat je op dat moment even allemaal laat.
Ja.
Dus alle ruis die je achter je laat.
Ja.
En alle onrust helemaal tot je laten komen die er is. Maar ook de mooie momenten. Ja. Die laat je gewoon komen. Dus je bent helemaal hier en nu. En als we bijvoorbeeld een week doen of zo. Of een weekend. Of een dag. Dan blijf dan bij die onrust.
Ja.
Blijf daarbij. En je ziet dat het ook oplost. Alles lost. Alles komt en alles gaat. Dat is gewoon de basis van meditatie.
Vet. We hebben nog iemand aan de telefoon hangen, hè? Hey. Wie heb ik aan de telefoon?
Hallo?
Hey, wie heb ik aan de telefoon?
Pascal.
Hey Pascal, hoe gaat het met je?
Ja, best.
Ja?
Ja.
Kan je jezelf even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan?
Ik ben Pascal, ik werk in een kozijnenfabriek. Ik woon in Nieuwegein.
Ja.
Ik ben 20 jaar.
Ja. En waar, ik verstond niet helemaal, waar heb je in een... Ik verstond een kozijnenfabriek.
Ja.
Yes, oké, dan had ik het goed ontstaan. Ik lees iets. Ik had het goed verstaan.
Leuk dat we allemaal van die stoere mannen erin hebben. Je wat kijk.
Vet, hè?
Ja, super gaaf, man.
Hey, net heb ik een vraag voorgelezen. Iemand vraagt, hoe kom je van vaste patronen af waar je niks aan hebt en die je ongelukkig maken? Mijn vraag aan jou. Ze gaan meteen heel diep, hè? Dus een ander soort met z'n allen aflevering. Heb jij zo'n patroon? Is er iets in je leven wat je steeds blijft doen, waar je vanaf wil? Of iets waar je bijvoorbeeld al vanaf bent gekomen? En hoe heb je dat gedaan?
Nou ja, wij zelf afgelopen zijn momenteel best veel aan het sporten. En wat we vonden van leven. Maar waar we anders bijvoorbeeld vanaf zou willen is het vrijdagmiddag borrel, zeg maar.
Ja.
Het vrijdagmiddag geen friet meer bestellen.
Ja.
Zaterdagavond, als je uitgaat, nog even een grote kapsalon naar binnen werken.
Ja.
Dat je eigenlijk de hele week van je aan lul hebt en een beetje sporten.
Ja. Hey, en
gewoon voornamelijk het eten.
Oké, en zit daar ook een patroon? Wow, ik voel een soort van Dr. Phil vibes hier aankomen. maar zit daar ook een patroon achter?
Ja, gewoon iedereen doet het. Dus ja, weet je, doe het ook even mee.
Ja. Hey, en een meisje die hier de vraag stelt, kan ik wel zeggen. Zij zegt, hoe kom je van vaste patronen af waar je niks aan hebt of waar je ongelukkig van wordt? Heb jij tips voor haar? Ben ik heel benieuwd.
Onder andere doorbreken.
Ja.
Misschien heel simpel gezegd, I know, maar doorbreken.
Ja.
En voor de rest, ja, wat zou ik eigenlijk... Vooral doorbreken en niet meegaan met de rest.
Ja.
Weet je, ik ga eigenlijk heel slecht mee met de rest als het uitzag. Je moet even grote stukjes iets naar binnen werken of even een grote kapsalon of gewoon even iets ondergrond naar binnen werken. Ja, weet je waarom?
Dus je, ik vind
het... ook niet meegaan met de rest. Weet je, gewoon lekker je eigen ding doen en eigenlijk proberen te veranderen.
Nice, top. Dankjewel man. Wil je verder nog aan iemand de groeten doen? Mag ook.
Nee, eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk nog even 10 minuten doorwerken. Dan zit mijn werkdag klopt.
Oh, wat lekker man. Lekker man. En dan daarna lekker Turkse pizza.
Nee.
Nee, grapje. Ik ben je aan het testen.
Met finale.
Halve finale Champions League.
Met finale.
Hey, dankjewel voor je tijd. En superleuk dat je naar de podcast luistert. En misschien tot de volgende keer.
Yes. Hey, later.
Doei.
Hoi.
Doei. Hey, we moeten hem gaan afsluiten.
Ja.
Nog 2 vragen
ja.
Vanuit mij. Ten eerste, Ik zei net al, ik ga super lekker op Bali. Jij hebt het in je boek over allemaal plekken waar je naartoe bent geweest.
Ja.
Waar moet ik nou naartoe? Waar moet ik naartoe dat je zegt, yo, dit is een fijne plek om even helemaal diep in jezelf te duiken. Op aarde, als we ooit weer veilig en chill met in een vliegtuig kunnen zitten.
Oh, oké, zo bedoel je. Dus,
ja, wat een mooie echt, plekken zijn waar je bent geweest. Of dat nou een klooster is. Of,
Ik eerlijk gezegd... Ik heb gewoon in Nederland heb ik een aantal hele mooie plekken bezocht met mijn leraar destijds in de jaren net na de jaren 90. Dus ik vond de Slangenburgabdij in Doetinchem vond ik echt een super plek. Echt een hele mooi klooster waar monniken nog steeds mediteren. Echt van een christelijke...
Nu nog steeds.
Katholieke cultuur is het daar. Ja, nu nog steeds. Maar ze laten je gewoon helemaal met rust, weet je. En de zen is daar helemaal geïntegreerd. Dus echt een hele mooie plek. Sint-Willibrordsabdij. Ik vind, ik heb op de Maanhoeve, maar die mensen die zijn gestopt. Ja. De Maanhoeve heb ik hele mooie retreats gegeven. Was ook een hele mooie plek. En ik kan alle mensen kan ik aanraden om een keer een Enlightenment Intensive te doen. Want dat is echt gewoon, daar hoef je nergens voor naartoe.
Ja.
Alleen je bent wel bij mensen. En dat is onze soort waarmee we dus zeg maar moeten overleven.
Ja.
En dat lijkt mij heel mooi dat wij... Met de soort dat we bewuster worden. En zodoende door die Enlightenment Intensive, door de vraag te stellen aan elkaar: vertel me wie je bent.
Ja.
En daarin...
Ik vind het al zo intens als jij het aan mij vraagt en je mij aankijkt.
Ja.
Omdat het zo de hele fundering van je zijn pakt.
Het schilt je helemaal af, zeg maar. Weet je, je wordt helemaal afgeschild. En wat blijft er dan over? En dat is zeg maar het fundament. Van waar de energie op draait.
Heel nice, heel nice. Oké. Okay. En hoe heet de slang? Wat zei je nou?
De Slangenburgabdij. Sint-Willibrordsabdij op de Slangenburg in Doetinchem. Dat is een mooie locatie.
Oké. Okay. Allerlaatste vraag. Wat is het allerbeste dat de zen jou heeft gebracht in je leven?
Het allerbeste?
Ja. Het mooiste, het grootste cadeau.
Ja, het grootste cadeau dat zen mij heeft gebracht is bewust ademhalen.
Ja.
Ja.
Oh, dat is een hele mooie afsluiter. Bewust ademhalen, de kracht van ademhaling. Dit was het allergrootste cadeau ever. Voor mij in ieder geval. Dit gesprek. Zien dat de interesse vanuit de luisteraars komt.
Ja.
Ik heb het gevoel dat we naar een ander leveltje zijn gegaan. Want ik heb dingen geleerd die ik in ieder geval niet aan jullie had kunnen vertellen. We gaan beginnen 1 oktober met die challenge. Heb je nog tips voor mensen die nog nooit hebben gemediteerd en 1 oktober willen beginnen?
Dan zou ik zeggen, want het duurt een maand, hè, geloof ik.
Een maand. We beginnen met 5 minuten en uiteindelijk aan het einde van de maand is 20 minuten het streven.
Ja, nou dan doe gewoon mee. Doe lekker mee met z'n allen en zie wat je ervan kan leren. En gooi jezelf gewoon in diepe. Laat los. Ja.
Dankjewel dat je er was. Dankjewel dat je tijd hebt gemaakt. Dankjewel voor je boek. Charlie Lono's Zenles in een wereld vol lawaai. Ga het lezen, echt waar, als je dit interessant vond. Volg Ed met z'n allen de podcast. En check de laatste Turbo Gwen op YouTube. Dan gaan we hem afsluiten. Yay, dit was de eerste. Hey. Dankjewel.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app. Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.